Goedemorgen. Als u goed opgelet hebt, dan heeft u gemerkt dat in de liederen die wij net zongen, er een aantal psalmen voorbij kwamen. En ook onder andere minstens één psalm van David. En dat sloot eigenlijk wel goed aan, want ik wil u vanmorgen ook eens meenemen naar een psalm, psalm 29. En dat is ook een psalm van David. Nou zou je kunnen zeggen, nou, waarom nou deze psalm? En als je gewoon ondeugend bent, dan zou je kunnen zeggen, nou, het is een korte psalm, hij is heel wat korter dan psalm 119. Dus voor 5 uur vanmiddag ben ik vast wel thuis. Maar dat is natuurlijk niet de echte reden. Psalm 29, dat hoop ik u te laten zien, dat is een heel bijzondere psalm. Het lied dat lijkt te gaan over een onweer. En in deze eerste dia hier achter mij, dan kunt u, als u de hoofdstralen telt, 7 bliksemstralen zien. En dat houdt ook verband met de inhoud van de psalm. Maar ik vermoed dat het in psalm 29 niet alleen maar gaat om een gewone onweer. En daar hoop ik dus iets over te vertellen. In mijn volgende dia zal ik de hele tekst van de psalm even op het scherm laten zien. Zoals die weergegeven is in de herziene Statenvertaling. En ook verderop in het verhaal zal ik steeds het stukje tekst waar ik iets over zeg op het scherm laten zien. Dus u hoeft niet per se mee te lezen, maar u mag natuurlijk wel meelezen in uw Bijbel als u dat wil. Nou, de psalm die heeft, zoals ik al zei, als opschrift een psalm van David. En het lied dat begint dan als volgt. Geef de Heere machtige heersers, geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam, buig u voor de Heere neer in zijn heerlijke heiligdom. De stem van de Heere klinkt over de wateren, de God der Ere dondert, de Heere is op de grote wateren. De stem van de Heere is vol kracht, de stem van de Heere is vol glorie. De stem van de Heere verbreekt de ceders, ja, de Heere verbreekt de ceders van de Libanon. En het lied gaat dan verder. Hij, dus de Heere, doet de Libanon huppelen als een kalf en de Sirion als een jonge wilde os. De stem van de Heere hakt vurige vlammen uit de wolken. De stem van de Heere doet de woestijn beven, de Heere doet de woestijn Kades beven. De stem van de Heere doet de hinden jongen werpen en ontschorst de wouden. Maar in zijn tempel zegt een ieder, hem zij de eer. De Heere troont boven de watervloed, ja de Heere troont als koning voor eeuwig. De Heere zal zijn volk kracht geven, de Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Met die belofte beëindigt David dan zijn lied. Nou ja, als je psalm 29 leest, dan kun je denken, nou dat is wel een apart gedicht, zo zijn alle psalmen niet. Maar wat betekent het, wat zou de strekking hiervan eigenlijk zijn? Nou ja, en als je dan, zoals ik, een reformatorische achtergrond hebt, dan kun je natuurlijk eens kijken wat de kanttekeningen van de Statenvertaling daarover zeiden, over deze psalm. Dan krijg je te zien wat christenen in de protestanten aan het begin van de 17e eeuw over die psalm dachten. En als je dan in die kanttekening kijkt, dan staat daar, aardse machthebbers worden opgeroepen om de ware God te vereren en te dienen. De schepper die zijn macht en zijn grootheid toont in natuurgeweld en die zijn kerk in stand houdt. Nou, op het eerste gezicht lijkt zo'n verklaring best aannemelijk. Als je het leest, tenminste zo reageer ik daarop, dan vind ik het natuurlijk niet goed dat de Statenvertalers het volk van God, waarin de psalm over gesproken wordt, in hun uitleg gaan vervangen door de kerk. Want met Gods volk in de psalm is volgens mij het volk Israël bedoeld. En de kerk is een gezelschap dat God veel later pas heeft bijeengeroepen uit Joden en Heidenen. Maar verder denk je, nou ja, wat de Statenvertalers zeggen, dat zou best kunnen kloppen. Hoewel, ik zal u in het vervolg van mijn betoog nog laten zien dat er aan die kanttekening van de Statenvertaling iets anders ook nog niet klopt. Nou, om psalm 29 te begrijpen zou je ook eens kunnen nagaan hoe wordt die psalm nou in de kerk gezongen of is hij in de kerk eeuwenlang gezongen. Nou, ik kom door de week en op andere zondagen in een heel behoudende PKN-gemeente waar ze nog steeds zingen uit de psalmberijming van 1773. En als je in die psalmberijming gaat kijken, dan is het eerste couplet van psalm 29, dat luidt dan: aardse machten, looft den Heer, geeft den Heere sterkte en eer, dat de lof van zijn hoogste naam aller grote roem beschaam. Vorsten, voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden, voegt u met de God getrouwens Heere heerlijkheid te ontvouwen. Nou, als je de strekking van zo'n lied zou moeten samenvatten, dan krijg je eigenlijk een beetje hetzelfde als wat de kanttekeningen ook zeggen. Machthebbers, vorsten, wereldleiders, voeg je bij de kerk en eer God. Hè? Dat is ongeveer wat het lied zegt. Nou, om de betekenis van de psalm te begrijpen, zou je ook eens kunnen nagaan wat Joden over die psalm gezegd hebben. Dus niet alleen kunnen luisteren naar wat christenen er nou over zeggen, maar ook wat Joden erover zeggen. En in mijn boekenkast heb ik een boek over de psalmen. Dat is geschreven door een Joodse advocaat, Martin Levy. Die man die zat in de oorlog ondergedoken en dan zat hij vaak heel lang opgesloten in een heel klein hokje op de zolder, omdat er dan gevaar in de buurt was. En dan verveelde hij zich natuurlijk rot en dan dacht hij, wat moet ik nou eens doen? En toen had hij het plan opgevat om over de psalmen iets te gaan schrijven en dan eigenlijk de psalmen te lezen in zijn opsluiting. En in dat boek, wat na de oorlog uitgegeven is, vat hij psalm 29 als volgt samen. Hij zegt dan, David die spreekt tegen niet-Israëlieten, tegen heidenen die goden aanbidden en die ook zelf menen dat ze kinderen van die goden zijn. En tegen zulke mensen zegt David dat de Heer de enige is die eergebracht en aanbeden behoort te worden. Zijn machtige stem wordt gehoord in het onweer. Hij zetelde al in de oudste tijden en hij zal tot in alle eeuwigheid als koning tronen. De Heer die zijn volk Israël kracht verleent en het zegent met vrede. Nou, ik heb u nou drie verschillende verklaringen laten horen. Maar dat brengt mij eigenlijk bij de eerste vraag die ik u wil voorleggen. En dan, die vraag die heeft dan al betrekking op de openingszin van de psalm. En de vraag die ik dan zou willen stellen, dat is, wie spreekt David eigenlijk toe? Tot wie is psalm 29 eigenlijk gericht? Nou, als je dat aan de HSV vraagt, dan geeft de HSV op die vraag het antwoord machtige heersers, dus wereldleiders en zo. En de psalmberijming van 1773, die zegt aardse machten en vorsten, dus ook hooggeplaatste mensen, staatshoofden, rechters, ministers, dat soort personen. En Martin Levy die schreef godenzonen en die vatte dat op als, want dat staat er ook eigenlijk letterlijk in het Hebreeuws, zonen van goden, dus Martin Levy blijft wel heel dicht bij de tekst. Maar hij vat dat dan op als heidenen die afgoden vereren en die zichzelf beschouwen als zonen van de goden. De Egyptische farao die werd bijvoorbeeld in Egypte beschouwd als een zoon van de goden. En ook bij andere volken, bijvoorbeeld bij de Ethiopiërs, werd er op die manier tegen de koning aangekeken. Maar de hamvraag, denk ik, die je dan moet stellen, klopt die uitleg wel? Heeft de uitdrukking zonen van goden in de Bijbel echt betrekking op mensen? Zijn dat mensen? Nou, om die vraag te beantwoorden, zou je kunnen nagaan hoe dezelfde Hebreeuwse uitdrukking in andere Bijbelteksten wordt gebruikt. Het komt een aantal keren voor in iets verschillende vormen. Bijvoorbeeld in het boek Job komt het een aantal keren voor, maar het komt ook in de psalmen op andere plekken voor. Bijvoorbeeld in psalm 89. In psalm 89, dat is een psalm van Ethan de Esrahiet. En in die psalm komt de volgende passage voor. Wie kan in de hemel met de Heere gemeten worden? Wie is de Heere gelijk onder de machtige vorsten? God is zeer geducht in de raad van heiligen en ontzagwekkend boven allen die hem omringen. En voor machtige vorsten staat hier dan in het Hebreeuws weer zonen van God of zonen van goden. En deze machtige vorsten, zo blijkt in psalm 89, dat zijn geen mensen waar de psalmist zich toe richt. Want die zonen van goden die bevinden zich volgens vers 7 van psalm 89 in de hemel. En ze vormen volgens vers 8 van psalm 89 de raad van heiligen die de Heere omringen, dus de hemelse raadsvergadering. Het zijn dus helemaal niet per se wereldleiders op aarde, het zijn hemelwezens met grote macht. Nou, een andere tekst waarnaar je zou kunnen kijken, dat is in het boek Daniël, in Daniël 3. Daar heb je die hele bekende geschiedenis dat de drie vrienden van Daniël, die worden vanwege hun halsstarrigheid om niet het overheidsverhaal mee te doen, worden ze in de vurige oven geworpen. En Nebukadnezar, die blijkbaar door een spleet in de zijkant van die vurige oven naar binnen kan kijken, die schrikt dan hevig nadat die mannen in het vuur gegooid zijn. En dan zegt Nebukadnezar, hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. En Nebukadnezar die geeft dan bevel dat ze naar buiten moeten komen. En toen de drie vrienden dus even later volstrekt ongeschonden uit die oven naar buiten kwamen, toen zei de koning, gelooft zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost. Dus in vers 25, dan noemt Nebukadnezar die vierde man die bij hen was een zoon van de goden. Maar in vers 28 noemt Nebukadnezar hem een engel. Dus een zoon van de goden is dus een synoniem van een engel en is dus een hemelwezen. Dat blijkt dus ook in Daniël 3. Dus om dan terug te keren naar het begin van psalm 29, denk ik dus dat als David schrijft, geef de Heere machtige heersers, geef de Heere eer en macht, dan moeten we onder die machtige heersers niet wereldleiders op aarde verstaan, maar engelvorsten of hemelwezens, machtige wezens in de hemel. En wanneer de psalmist in datzelfde vers zegt, geef de Heere de eer van zijn naam, buig u voor de Heere neer in zijn heerlijke heiligdom, dan moeten we bij dat heerlijke heiligdom niet denken aan de aardse tempel, maar aan de hemelse tempel. En als je er even over nadenkt, dan is dat eigenlijk ook wel vanzelfsprekend. Want in Davids tijd, toen David die psalm dichtte, toen was er nog helemaal geen aardse tempel. Die tempel die zou pas later gebouwd worden door zijn zoon Salomo. Dus het eerste bijzondere aan psalm 29, waar ik uw aandacht op wil vestigen, dat is dus dat de dichter zich waarschijnlijk helemaal niet richt tot mensen, maar tot engelen. David die roept de hemelbewoners op om God te prijzen en zich voor hem neer te buigen. Er zijn ook wel Bijbelvertalers die dat ook wel ingezien hebben, want bijvoorbeeld in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951... dan hebben ze ook niet gezegd van machtige heersers, maar dan staat er hemelingen in die vertaling. Nou, Psalm 29 is eigenlijk nog in, nog in veel andere opzichten bijzonder. En het een tweede punt wat ik eigenlijk wil noemen, dat is dat, nou, die psalm die heeft in onze Bijbel maar 11 versen en die is dus eigenlijk heel kort. Maar in die 11 versen, dat zal u ook vast opgevallen zijn, daar wordt de naam Heere 18 keer gebruikt. Heere met 5 hoofdletters. Hè. 4 keer komt dat voor in de eerste 2 versen, dan 10 keer in de versen 3 tot en met 9 en dan weer 4 keer in de laatste 2 versen. Dus in totaal 18 keer. En de naam Heere, dat is natuurlijk de Nederlandse weergave van in het Hebreeuws JHVA, wat je ook Yahweh hebben ze daarvan gemaakt en Jehovah, hoewel de precieze klinkers niet meer bekend zijn. Maar die naam, dat is de eigen naam van God. Het is de naam waarin hij zich aan Mozes bekend heeft gemaakt in de woestijn. Het is ook de naam van God die naar zijn volk omziet, die het verlost en die zijn verbond met Israël trouw blijft. Je zou dus kunnen verwachten dat Psalm 29 op de een of andere manier spreekt van Gods trouw aan Israël en van zijn voornemen om dat volk te verlossen en te behouden. Een vriend van mij die wees mij er ook op dat 18 in het Hebreeuws de getalswaarde is van het Hebreeuws woord gai, dat leven betekent. In Psalm 29 zou het dus kunnen gaan om leven en vrede voor het volk Israël en uiteindelijk voor de hele schepping. Nou, David die roept hemelbewoners op om zich voor God neer te buigen. Waarom? Omdat de Heere gaat spreken. Uit vers 3 blijkt dat de stem van God op dat moment van spreken klinkt als de donder. Want in vers 3 daar staat: de God der ere dondert, de Heere is op de grote wateren. En dat is dan in die versregel een parallel van de stem van de Heere klinkt over de wateren. Dus de stem van de Heere die klinkt als een donderslag, zou je kunnen zeggen. Hè? En ook, dat weten we ook wel uit andere Bijbelgedeelten, dat de stem van God kan klinken als de donder, die natuurlijk een ontzettend machtig geluid is. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het Johannesevangelie. In Johannes 12, vers 28, daar wordt verteld dat de Heer Jezus bij een bepaalde gelegenheid in Jeruzalem was en dat er toen een stem uit de hemel klonk die over hem zei: ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Maar de menigte die op dat moment ook aanwezig was, die verstond niet wat die stem zei, maar die zei van: oh, er is een donderslag geweest. Dus blijkbaar klonk ook bij die gelegenheid de stem van God als een donderslag. En je zou natuurlijk nog wel naar andere Bijbelteksten ook kunnen verwijzen waar ook iets dergelijks gezegd wordt. Nou, Psalm 29 is nog in een derde opzicht bijzonder, want er zit nog een andere herhaling in die psalm, een zevenvoudige herhaling in dit geval. Gods stem wordt 7 keer genoemd in die psalm. In vers 3 daar lees je: de stem van de Heere klinkt over de wateren. In vers 4 staat er dan: de stem van de Heere is vol kracht. En dan ook in vers 4 staat: de stem van de Heere is vol glorie. In vers 5: de stem van de Heere verbreekt de ceders. In vers 7: de stem van de Heere hakt vurige vlammen uit de wolken. In vers 8: de stem van de Heere doet de woestijn beven. En tenslotte in vers 9: de stem van de Heere doet de hinde jongen werpen en ontschorst de wouden. Dus eigenlijk in 6 versen van die psalm klinkt de stem of wordt de stem 7 genoemd. Nou, die zevenvoudige vermelding van Gods stem in Psalm 29, en die klinkt dan dus als een donderslag, dat is misschien een schakel die Psalm 29 verbindt met het boek Openbaring. Want in het boek Openbaring, daar wordt in hoofdstuk 10 gesproken over 7 donderslagen die hun stemmen laten horen. En het is heel opmerkelijk dat Johannes die donderslagen dan de 7 donderslagen noemt. Die komen ineens uit de lucht vallen daar. Maar hij zegt de 7 donderslagen. Dus op de een of andere manier moeten voor Bijbelkenners die donderslagen bekende donderslagen zijn geweest. En dat roept natuurlijk de vraag op, waar in de Bijbel wordt er eerder, of is er eerder over 7 donderslagen gesproken? Eigenlijk nergens, ik ken eigenlijk geen enkele plaats, behalve Psalm 29, daar wordt 7 keer over de stem van de Heer gesproken. Die klinkt als een donderslag. Dus het zou best kunnen dat Openbaring 10 verwijst naar Psalm 29, maar zeker is dat natuurlijk niet, maar dat zou kunnen. Nou, het eerste wat David dan in Psalm 29 over Gods stem zegt, dat is: de stem van de Heere klinkt over de wateren. Dat is in het eerste deel van vers 3. De Heere is op de grote wateren, wordt er dan ook nog gezegd in vers 3. En in vers 10 komt dat dan ook weer terug, want dan zegt de psalmist: de Heere troont boven de watervloed. En dat roept natuurlijk de vraag op: wat moeten we verstaan onder die grote wateren en die watervloed? Nou, ik denk dat er komt in onze Bijbelkring een vrouw, de Messiaanse Jodin, en die zegt dan altijd van: ja, je moet de schrift in de eerste plaats letterlijk nemen, maar er is ook altijd een andere betekenis, en die twee moet je niet tegen elkaar uitspelen, die zijn er altijd allebei. En ik denk dus ook hier dat ze daar wel gelijk in heeft. Je kunt natuurlijk die grote wateren en de watervloed waarboven de Heere troont, die kun je beslist letterlijk opvatten. De Heere die toont zijn grootheid ook in het onweer, en hij zetelt ver boven de wolken die regenwater uitstorten. Hij is groter en hoger dan welk natuurgeweld of welke onweerswolk ook. Maar er is toch iets vreemds met dat water in Psalm 29 aan de hand. Want het Hebreeuwse woord mabul, dat is vertaald als watervloed, en dat gebruikt wordt in Psalm 29 vers 10, dat komt buiten dit vers nog 12 keer voor in de Bijbel. Maar die 12 keer, dat is allemaal in het boek Genesis, en in alle gevallen heeft dat woord dan betrekking op de zondvloed. Dus je had daar ook wel kunnen zeggen: de Heere zetelt boven de zondvloed. Bovendien is het natuurlijk zo dat grote wateren in de Bijbel heel dikwijls een beeld zijn van volkeren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een profetie van Jesaja in Jesaja 8. Daar wordt gezegd door de profeet: daarom zie doet de Heere over hen opkomen de machtige geweldige wateren van de rivier de Eufraat, namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister. Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden en over al zijn oevers heen stromen. Dus de machtige wateren, de geweldige wateren van de Eufraat, die zijn in de profetie van Jesaja niet letterlijk bedoeld, maar die zijn een beeld van de legers van de koning van Assur, die op een gegeven moment het gebied Assyrië zullen verlaten en de rest van het Midden-Oosten onder de voet zullen gaan lopen. Dus die wateren zijn daar beeldspraak. En je komt dat natuurlijk bijvoorbeeld ook tegen in het boek Openbaring, want in het boek Openbaring zegt op een gegeven moment een engel die het visioen over Babylon aan Johannes uitlegt, die zegt dan tegen Johannes: de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigte, naties en talen. Dus ook in de visioenen van Johannes worden wateren dus gebruikt als een symbool van machtige volken of van de volken van de wereld. Nou, Psalm 29, vers 10, waar gezegd wordt dat de Heere troont boven de watervloed, en dan wordt dus een soort zondvloed, wordt voor zondvloed gebruikt, dat roept dus de vraag op, zou het spreken van God in Psalm 29 misschien betrekking kunnen hebben op een oordeel over de volken, een oordeel waarin Gods macht en Gods majesteit zich openbaren. Iets wat in zekere zin lijkt op het oordeel van de zondvloed. Nou, als je doorleest in de psalm, dan zou dat best kunnen. Want vers 4, dat op vers 3 volgt, dat zegt dan de stem van de Heere is kracht. De stem van de Heere is glorie. Dus Gods kracht en Gods glorie, die zouden zich kunnen openbaren in het feit dat hij niet alleen verheven is boven elk noodweer, maar dat hij ook ver verheven is boven de woelige volkerenzee. Al keren alle volken zich tegen hem, ze kunnen zijn plannen in geen enkel opzicht verijdelen of verhinderen. Dus ik denk dus dat het in Psalm 29 niet gaat om een gewoon onweer, maar ja, om een bijzonder optreden van God in de geschiedenis. Het is natuurlijk ook opvallend in Psalm 29 dat God daar gaat spreken. En op het moment dat God gaat spreken, worden al die hemelbewoners opgeroepen om hem lof te brengen en eer te bezingen. Dus ik denk dat Psalm 29 een moment beschrijft in de geschiedenis, waar een moment waarop er een eind gekomen is aan de huidige verborgenheid van God. Terwijl de Heer nu nog zwijgt, zal de Heer op een gegeven moment in de geschiedenis gaan spreken. In die zin dat hij zal gaan optreden en op zichtbare en hoorbare wijze gaat ingrijpen in het wereldgebeuren. Op dit moment gebeuren er in de wereld nog de meest verschrikkelijke dingen, ook in het land Israël. Ik hoef u daar natuurlijk helemaal niks over te vertellen. En God zwijgt, hij grijpt niet in. Maar dat zal gezien Psalm 29 niet altijd zo blijven. Er komt een moment waarop God gaat spreken. En dat zal dan een redelijk heftig spreken zijn, want het wordt vergeleken met een serie donderslagen. Het is ook opvallend dat in sommige psalmen dan wordt geklaagd door Israël dat de Heere zich op dit moment stilhoudt, dat hij zwijgt en niet spreekt. Bijvoorbeeld in Psalm 83, daar zegt Asaf: O God, zwijg niet, houd u niet doof, wees niet stil, o God, want zie uw vijanden tieren, wie u haten, steken hun hoofd omhoog. En iets dergelijks lees je bijvoorbeeld ook in Psalm 89. Daar zegt Ethan de Esrahiet: Hoe lang nog, Heere, zult u zich voor altijd verbergen? Maar in Psalm 29 zie je dat er aan dat zwijgen eens een eind zal komen. Op een bepaald moment zal God gaan spreken. En dat lees je ook in andere psalmen, bijvoorbeeld in Psalm 50, vers 3, daar wordt gezegd: Onze God komt en zal niet zwijgen. En in Psalm 68, dat is ook een hele bekende, daar lezen we: God staat op, zijn vijanden worden overal verspreid, wie hem haten, vluchten voor zijn aangezicht. U verdrijft hen zoals rook verdreven wordt, zoals was smelt voor het vuur, komen de goddelozen om. Nou, op dit moment zien we daar volgens mij nog helemaal niks van. Maar eens zal de Heere opstaan tot de strijd en zijn haters wijd en zij doen vluchten, zoals de oude psalmbereiding zegt. En ik denk dat Psalm 29 misschien gaat over dat moment. Nou, als je dan verder leest in vers 5 en 6 van de psalm, daar staat dan: De stem van de Heere verbreekt de ceders. Ja, de Heere verbreekt de ceders van de Libanon. Hij doet de Libanon huppelen als een kalf en de Sirion als een jonge wilde os. In het boek Deuteronomium kun je lezen dat Sirion de naam is die de Sidoniërs gaven aan de berg Hermon, ten noorden van Israël. Ten noorden van Israël liggen er twee bergketens die min of meer parallel lopen aan de Middellandse Zee. De Libanon en de Anti-Libanon. De Libanon dan meer aan de westkant en de Anti-Libanon iets meer naar het oosten. En de Hermon die maakt deel uit van de Anti-Libanon. En blijkbaar zullen die twee bergketens hevig gaan schudden als de Heer begint te spreken. Nou, als je in Psalm 29 denkt aan een gewoon onweer, dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, als er in een bergachtig gebied een noodweer losbarst, dan kunnen er aardverschuivingen optreden en door die aardverschuivingen zullen bomen die op de helling staan kunnen afknappen. En zo verbreekt de Heer de ceders. En dat is natuurlijk waar. Maar als je schrift met schrift vergelijkt, dan denk ik toch dat er nog een diepere betekenis in vers 6 van Psalm 29 schuilt. Want in Psalm 29 vers 6, daar staat bijvoorbeeld dat de Heer de Libanon doet huppelen als een kalf en de Sirion als een jonge wilde os. En dat zinnetje dat lijkt heel veel op een soortgelijke passage in Psalm 114. Daar wordt ook over springende of huppelende bergen gesproken in die psalm. En in Psalm 114, daar lees je: de bergen sprongen op als rammen, de heuvels als lammeren. Wat was er bergen dat u opsprong als rammen en u heuvels als lammeren? Beef aarde voor het aangezicht van de Heere, voor het aangezicht van de God van Jacob. Nou, voor springen staat in Psalm 114 hetzelfde woord als voor huppelen in Psalm 29. Het huppelen of het springen van de bergen is blijkbaar een eufemisme voor beven of voor een hevige aardbeving. De bergen en de heuvels, bijvoorbeeld de berg Sinaï, die beefde in de tijd dat de Heere voor zijn volk streed en het met machtige hand vanuit Egypte naar Kanaan leidde. Dat is het onderwerp in Psalm 114, de uittocht uit Egypte. Maar de woorden die in die Psalm 114 gebruikt worden, die hebben eigenlijk een parallel in Psalm 29. Dus het lijkt erop dat het beven van de Libanon en de Sirion in Psalm 29 aangeeft dat de Heer, die zich lang verborgen hield, nu uitgetrokken is om voor zijn volk te gaan strijden. Nou, in vers 5 van Psalm 29 wordt ook gezegd dat de stem van de Heer de ceders van de Libanon verbreekt. Nou, en zoals ik al zei, dat kun je natuurlijk letterlijk opvatten, maar ceders zijn in de Bijbel ook vaak een beeld van de leiders van machtige wereldrijken, zoals het koninkrijk Assur. En dat de Heere de ceders van de Libanon verbreekt, kan dus ook beeldspraak zijn, en dat zou kunnen betekenen dat hij de macht van de volken en hun leiders breekt. En zelfs de macht van de allergrootste volken, want de ceder, ja, die werd beschouwd als de koning van de bomen, hè, de meest majesteitelijke boom, net zoals een leeuw de koning van de dieren is en een adelaar de koning van de vogels. Dus ik denk dat het best zo zou kunnen zijn dat vers 5 en vers 6 van Psalm 29 zowel een letterlijke als een figuurlijke betekenis hebben. Door middel van natuurrampen zal de Heere eens de macht van de volken breken en het opnemen voor zijn volk Israël. En je leest natuurlijk over zulke rampen heel uitgebreid in het boek Openbaring. Nou, vers 7 van Psalm 29, dat luidt dan: de stem van de Heere hakt vurige vlammen uit. In de HSV staat er dan: hakt vurige vlammen uit de wolken. Maar die wolken die zijn door de vertalers toegevoegd. Die staan niet in de oorspronkelijke tekst. En die zijn in de HSV dus ook scheef gedrukt. Je mag natuurlijk bij die vurige vlammen best aan bliksemstralen denken. En dat hebben de vertalers van de HSV blijkbaar ook gedacht, want die hebben daarom die woorden uit de wolken toegevoegd. Maar misschien is dat toch niet de enige betekenis van die bliksemstralen, want bijvoorbeeld Paulus die schreef in 2 Thessalonicenzen 1 dat bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht, hij met vlammend vuur wraak zal oefenen over hen die God niet kennen. Dus Paulus die verbindt daar vuurvlammen of vlammend vuur met de wederkomst van Christus of wat daaraan vooraf gaat en daarmee gepaard gaat. Dus Psalm 29 vers 7, dat roept ook een beetje de vraag op, zong David nu alleen maar over bliksemstralen bij een onweer? Of zong hij ook, want hij was een profeet, zoals Petrus ook zegt in Handelingen 2, David was een profeet, zong hij ook over de openbaring van de Messias in heerlijkheid? Is dat het moment, het ultieme moment waarbij de stem van de Heer vurige vlammen zal oproepen? Nou, vers 8 van Psalm 29, die zegt dan, de stem van de Heere doet de woestijn beven, de Heere doet de woestijn Kades beven. En als je dan kijkt wat daarover gezegd wordt in allerlei commentaren, dan heb je best wel veel uitleggers die zeggen, ah ja, bij dat Kades moet je denken aan Kades Naphtali, dat lag dicht bij de Libanon in het noorden. Er wordt in Richter 4 over die plaats gesproken. Maar ja, dan kun je tegenwerpen, ja, maar dat Kades Naphtali, dat ligt helemaal niet in de woestijn. Dat ligt juist op een bergachtig gebied met een heleboel bossen. Maar zij zeggen dan, ja, dat woord wat daar staat, de woestijn, dat kun je ook wel vertalen door de wildernis. En rond Kades Naphtali, daar bevond zich een ondoordringbaar woud, zeggen ze dan. En dan plaatsen ze dus zowel de Sirion, de Libanon en dat Kades allemaal ten noorden van Israël. Maar het is de vraag of dat echt juist is en of dat de bedoeling van de psalmist was. Want als je gewoon die letterlijke uitdrukking, de woestijn Kades, zoals het staat in Psalm 29 vers 8, kijkt waar dat verder in de Bijbel nog voorkomt, dan komt het buiten die Psalm 29 nog 6 keer in de Bijbel voor. En het heeft dan altijd betrekking op de woestijn waar Israël doortrok nadat het uit Egypte was bevrijd. Dus het ligt eigenlijk toch veel meer voor de hand, denk ik, om te denken aan die zuidelijke woestijn, een beetje ten zuidoosten van Israël. En als dat zo is, dan zou het beven van de woestijn Kades in vers 8 van Psalm 29 dus opnieuw een verwijzing zijn naar de uittocht uit Egypte, toen de Heere zijn volk verloste. Net zoals toen daar de bergen beefden voor de Heer die verscheen, zo zal dat ook eens in de toekomst weer gebeuren als de Heer begint te spreken. En ik denk dat eigenlijk nog des te meer, omdat er ook een parallel is tussen Psalm 29 vers 8 en Psalm 114 vers 8. Want volgens Psalm 114 vers 8 beefde de aarde, wanneer was dat? Dat was, zegt de psalmist, toen de Heere de rots veranderde in een waterplas en hard gesteente als een waterbron. Nou ja, en we weten allemaal wanneer dat gebeurde. Dat gebeurde in de woestijn bij twee gelegenheden toen Israël gebrek aan water had. En waar was dat ergens in de woestijn? Nou, volgens Numeri 20 vers 1 bevond het volk zich op dat moment bij Kades. Dus ik denk dat dat beven van de woestijn Kades wel degelijk ook weer een verwijzing is in Psalm 29 naar God die voor zijn volk streed en naar de woestijn waar ze toen doortrokken. Nou, in vers 9 van Psalm 29 noemt David de stem van de Heer voor de laatste keer. En dat vers luidt dan, de stem van de Heere doet de hinden jongen werpen en ontschorst de wouden, maar in zijn tempel zegt een ieder, hem zij de eer. Dus er wordt eigenlijk in vers 9 van Psalm 29 over drie dingen gesproken. Twee dingen die gebeuren er op aarde wanneer de Heere spreekt en één ding gebeurt in de hemel. Op aarde gaan de hinden, dat wil zeggen de vrouwtjesherten, jongen krijgen, die gaan baren. een jongen worden geboren. Op aarde worden ook de wouden ontschorst. En er staat dan in het Hebreeuws een woord wat zoiets betekent dat de bossen worden ontbloot of uitgekleed. De bomen die verliezen niet alleen hun schors, maar ook hun takken, hun bladeren en hun naalden. En in de hemel brengen dan de hemelbewoners, de engelen in het hemels heiligdom, de Heere eer. Dat is dan het derde wat er gebeurt volgens vers 9. Nou, het eerste wat er op aarde gebeurt, dat zou je natuurlijk zo kunnen opvatten. Als er een ontzaglijk noodweer losbarst, dan schrikken de herten die in het bos leven en dan worden jongen vroegtijdig geboren. Veel uitleggers die geven een verklaring die daarop neerkomt. En zo zegt de psalmberijming van 1773 het ook, want dan moet je zingen: hinden krijgen onder het vluchten barenswee, door vrees gedrongen werpen ze in die nood haar jongen. Maar het is eigenlijk de vraag, denk ik, of dat nou echt de bedoeling van de psalmdichter was. Als David had willen zeggen dat bosdieren door een noodweer heel erg bedreigd worden en doodsbang worden, ja, dan had hij ook wel kunnen schrijven van herten worden door vallende bomen verpletterd of zoiets, maar dat zegt hij niet. Ik denk eigenlijk, als je naar vers 9 kijkt, dat dat de indruk wekt dat de dichter iets positiefs zegt over de hinde, maar iets negatiefs over de woudreuzen. De hinde, die brengen nieuw leven voort. Het moment van de bevalling, waarna ze al maanden hebben uitgezien, dat vindt dan plaats. Maar de wouden of de woudreuzen, die worden beroofd van hun schoonheid en hun eer. Dus Gods stem is blijkbaar levenbrengend voor opgejaagde dieren die zich altijd moesten verbergen. Maar die stem zet woudreuzen in hun hemd, ontdoet ze van hun takken en hun schors, maakt een eind aan hun pracht en praal. Je zou vers 9 dus ook zo kunnen opvatten: wanneer God gaat spreken, dan zal zijn stem heil brengen voor de vervolgde, de opgejaagde, de underdogs. Die ontvangen ook leven op dat moment. Maar met de hoogmoedige, de rijke en de machtige zal hij afrekenen. Je zou ook kunnen denken aan wat Maria al zong in de lofzang van Maria over de Heere. Toen zong ze, en dat was natuurlijk profetisch: hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Dat beluister ik eigenlijk ook een beetje in Psalm 29, vers 9. Nou ja, en dan tenslotte dat alle aanwezigen in de hemelse tempel zeggen: hem zij de eer wanneer de Heer gaat spreken. Dat lees je ook in het boek Openbaring. Want daar lees je dat als de Almachtige de wereld zal gaan richten en het koningschap zichtbaar gaat aanvaarden, dan heffen de hemelwezens lofzangen aan. Hè? En op 7 plaatsen komen er in het laatste Bijbelboek van die lofzangen voor. In hoofdstuk 4, in hoofdstuk 5, in hoofdstuk 11, in hoofdstuk 12, in hoofdstuk 15, in hoofdstuk 16 en in hoofdstuk 19. Het is heel opvallend dat dat dus ook weer 7 keer is, zegt God iets en dan loven die hemelwezens hem. Nou, Psalm 29 eindigt dan als volgt: de Heere troont boven de watervloed, ja, de Heere troont als koning voor eeuwig. De Heere zal zijn volk kracht geven, de Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Nou, voor eeuwig, dus in het Hebreeuws le-olam, dat kan je zo opvatten als dat het betekent in het toekomstige wereldtijdperk, in de toekomende eeuw, wanneer Gods koninkrijk openbaar zal worden. In die tijd zal het herstelde en bekeerde Israël in vrede wonen, mogen wonen, en met haar Messias een krachtig bestuur over de wereld gaan uitoefenen. Dat is eigenlijk dan de boodschap waarmee de psalm afsluit. Nou, Het wordt tijd, denk ik, om wat we hebben gezegd samen te vatten. Waarom is Psalm 29 nou zo bijzonder? Ik denk om minstens 5 redenen. Punt 1, de psalmist richt zich niet tot mensen op aarde, maar tot machtige schepselen van God in de hemel. Die worden opgeroepen om de Almachtige te eren wanneer hij begint te spreken. Nou, punt 2, de verbondsnaam Heere, die wordt in 11 versen van die psalm 18 keer gebruikt. En 18 is de getalswaarde van het Hebreeuwse woord voor leven. Dus psalm 29, die spreekt weliswaar over hele zware gerechten, die als donderslagen over de wereld en over het Midden-Oosten komen. Maar het einddoel van die gerechten is leven en vrede. Zo eindigt de psalm ook, kijk in vers 11. Hè. Punt 3 is dan, de Heer die gaat spreken, terwijl die volgens andere psalmen juist heel lang heeft gezwegen. Punt 4, hij spreekt in psalm 29 7 maal en zijn stem klinkt als een donderslag. En dat zevenvoudig spreken van God komt misschien overeen met de 7 donderslagen waarover verteld wordt in het boek Openbaring. En dan punt 5, de Heer die houdt zich blijkbaar niet langer verborgen, maar hij openbaart zijn macht en zijn majesteit. En dat doet ook denken aan iets wat er in Openbaring 10 vers 7 gezegd wordt. Op een bepaald moment in de geschiedenis zal de verborgenheid van God voleindigd worden. Dus dan komt er een eind aan zijn verborgenheid. Nou, tenslotte, Psalm 29 bevat een heleboel woorden en uitdrukkingen die je beslist opvatten, maar die in de Bijbel ook vaak een symbolische betekenis hebben. Wateren, een watervloed en ceders, dat zijn dikwijls beelden in de Bijbel voor machtige volken en hun koningen. Er wordt in de psalm waarschijnlijk ook 2 keer verwezen naar de uittocht uit Egypte en de woestijnreis, toen God streed voor zijn volk en aan hun hoofd ging. Wanneer de Heer gaat spreken, dan zal hij dus blijkbaar voor zijn volk gaan strijden, zoals hij tijdens de Exodus voor hen streed. Het zal er dan heel heftig aan toe gaan, maar zijn spreken zal uitlopen op vrede. Dat blijkt uit het 11e vers van de psalm. Na korte maar hevige gerechten over de volken, zal uiteindelijk het Messiaanse Rijk van vrede en gerechtigheid aanbreken. En waarschijnlijk zullen wij, omdat wij leden van het lichaam van de Messias zijn, met hem verbonden zijn en in die hele toekomstfase ook een rol mogen spelen. Misschien vanuit de hemelen, maar wij zullen daar zeker iets van meekrijgen. Nou, tot zover dan Psalm 29. En er kunt natuurlijk heel veel vragen over die psalm stellen die je ook niet allemaal kan beantwoorden. Maar ik hoop u ervan overtuigd te hebben dat het toch een heel bijzondere psalm is, waar misschien meer achter zit dan op het eerste gezicht lijkt. Zullen we met gebed afsluiten. Vader in de hemel, we willen u danken dat we u mogen kennen en dat we mogen weten dat u de wereld geschapen hebt. Dat u ook de albeheerser bent die alles in zijn hand houdt en die de schepping ook naar het einddoel voert wat u daarvoor aangegeven hebt. We willen u ook danken voor het feit dat u niet altijd zult blijven zwijgen zoals u nu doet, maar dat u op een gegeven moment zult terugkomen in het persoon van uw Zoon, de Messias, die uw beeld is, en dat u dan de wereld zult richten in gerechtigheid en dat er dan ook een tijdperk van wereldwijde vrede en gerechtigheid op aarde zal aanbreken. En dat u ook uiteindelijk alle tranen van alle ogen zult afwissen. En op aarde uw heil zal doen zien. En dat de wereld ook vervuld zal worden met de kennis van u. Iets wat nu nog beslist niet het geval is. We willen u danken dat we die hoop mogen hebben. Ook in een wereld waar zoveel mensen helemaal geen uitzicht en helemaal geen hoop hebben en steeds daar neergeslagener en depressiever worden. We willen u ook bidden voor alle die ons lief en dierbaar zijn, die hoop niet delen, dat zij ook u mogen leren kennen en iets mogen zien van hoe groot u bent. en dat u ook boven al het wereldgebeuren staat. We willen u ook vragen of u bij ons wilt zijn als we straks weer naar huis gaan. Wilt u ons behoeden op de weg voor slipgevaar en ons veilig thuis brengen? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Nou had ik geloof ik met Job afgesproken dat we 2:21 zouden zingen, want daar komen een aantal thema's in voor die ook in Psalm 29 voorkomen. En wij kunnen dan een beetje instemmen met die hemelwezens die God moeten prijzen.